zullen een ogenblik stil zijn voor Gods aangezicht. Vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van de drie enige God. Vader, Zoon en Geest. De God die schepper is van hemel en aarde. De God die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Op zijn genade en zijn vrede mogen we rekenen in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Goedemorgen allemaal. Ik wil u graag begroeten met de woorden van onze grote vriend Petrus. Die schrijft: en wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Ook als u zou u moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Ik stel voor dat we ook dit samen zijn in zijn handen leggen en ik wil u graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank dat we vanmorgen alle vrijheid aan deze plaats samen mogen komen. Dank voor uw bewarende hand en zegende hand ook in de afgelopen week. Misschien ging niet alles zoals wij zelf gedacht en gehoopt hadden, maar u was erbij en u hebt ons nooit losgelaten. En u zult ons ook nooit loslaten. Want zoals we ook net zeiden, u bent trouw tot in eeuwigheid. Dank dat we vanmorgen bij elkaar mogen zijn om u lof te zingen. Om u te eren met onze lippen vanuit ons hart. En u groot mogen maken om wie u bent. Ere zij aan God de Vader. U bent het waard om geprezen te worden. Want ook al lijken machthebbers het voor het zeggen te hebben, u bent de Allerhoogste Heer, de enige waarachtige God. Ook al lijken er veel goden te zijn die aanbeden worden, u bent de enige waarachtige, de eeuwige, de El Shaddai, de Almachtige. En vanmorgen komen we in uw naam samen om u lof te zingen, om u hulde te bewijzen, maar ook om u te luisteren naar uw woord. Want u wilt ook iets tegen ons zeggen, ook vanmorgen weer. En misschien zijn we zo vol van alles wat ons meegemaakt, wat we meegemaakt hebben of wat we gaan meemaken. Misschien zijn we op vakantie of zijn we bezig met al in onze gedachten in te pakken voor onze vakantie. Ik wil u bidden dat we tot rust mogen komen in het ochtenduur. En dat ons hart open mag staan om uw woord te ontvangen. Wilt u tot ons spreken? Ik dank u dat uw woord levend is en krachtig is. Ik dank u dat uw woord nooit te vergeefs is. Heren, wilt u spreken? U weet wat we nodig hebben. En ik dank u nogmaals voor de vrijheid die we hebben om samen te komen in dit gebouw. En dat we in Nederland ook nog steeds die vrijheid mogen hebben. Zegen onze overheid daarvoor. En we willen tegelijk bidden voor onze broers en zussen, dichtbij of ver weg, die niet in vrijheid samen mogen komen. Die in angst moeten leven omdat de politie op de deur om de hoek kan staan of dat er vervolging is. Misschien broers en zussen die in de gevangenis zitten vanwege het geloof. Kunnen u bidden, Heer, dat u ook hen genadig zijn. Dank, Heer, dat we voor elkaar mogen bidden. En dat we mogen weten dat zij voor ons bidden. We bidden voor de wereld om ons heen. We bidden voor vrede van Jeruzalem. We bidden voor de komst van de Heer Jezus Christus. Want alleen dat is de echte vrede. Ik wil u bidden, Heer, dat we ook als kinderen van u nog steeds op de post zullen blijven staan. Ook al wordt het misschien donker, dat we juist dan des te meer ons licht laten schijnen van de hoop die in ons is, zoals Petrus ons ook net aanspoorde. Bidden voor uw volk Israël. Bidden nogmaals voor de vrede van Jeruzalem. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Wilt u zo vanmorgen tot ons spreken? Of we nu in de zaal letterlijk aanwezig zijn of via de media meeluisteren. Heer, spreek tot ons hart. Zegen ons. En ontvang de lof en de eer en de aanbidding. Want u bent het waard. Halleluja. Amen. Ik wil met u een gedeelte lezen uit het Oude Testament. Ik wil het vandaag over twee mensen hebben die alle twee heel verschillend reageren naar dezelfde persoon. De persoon naar wie ze reageren is David. En ik wil het vanmorgen hebben over hoe de vader, Saul, reageert naar David. En vanavond hoe de zoon, Jonathan, reageert naar David. Ik wil straks nog wat over de voorgeschiedenis vertellen, maar ik wil eerst met u lezen 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Daar staat: David trok vandaar en bleef in de bergvestingen van Engedi, dat is vlakbij de Dode Zee. En het gebeurde nadat Saul was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde: zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 van de beste mannen uit heel Israël en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij kwam bij de schaapskooi aan de weg waar een grot was. Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Toen zeiden de mannen van David tegen hem: zie, de dag waarvan de Heere u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw hand en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. Het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonste, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had. En hij zei tegen zijn mannen: mogen de Heere er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn Heer, bij de gezalfde van de Heere, dat ik mijn hand tegen hem zou uitsteken, want hij is de gezalfde van de Heere. En David verhield zijn mannen met deze woorden en liet hun niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit naar de weg. Daarna stond David op, ging de grot uit en riep Saul achterna: mijn heer de koning. Toen keek Saul achter zich en David knielde met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei tegen Saul: waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen: zie, David wil u kwaad doen. Zie, deze dag hebben uw ogen gezien dat de Heer u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de grot. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard. Want ik zei: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, hij is immers de gezalfde van de Heere. Zie toch, mijn vader, ja, zie een punt van uw mantel in mijn hand. Toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen. De Heere zal recht spreken tussen mij en u. De Heere zal zich vanwege mij op u wreken, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt: uit de goddelozen komt goddeloosheid voort. Mijn hand zal echter niet tegen u zijn. Achter wie is de koning van Israël aangetrokken? Achter wie jaagt u aan? Achter een dode hond? Achter een enkele vlo? De Heere zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand. En het gebeurde toen David geëindigd had deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei: is dit jouw stem, mijn zoon, David? En Saul begon luid te huilen. Hij zei tegen David: jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in jouw hand overgeleverd, maar je hebt mij niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan. Mogen de Heere jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En nu, zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat koninkrijk van Israël in jouw hand zal standhouden. Zweer mij dan nu bij de Heere dat jij mijn nageslacht na mij niet zult uitroeien en mijn naam niet zult wegvagen van het huis van mijn vader. Toen zwoer David dit aan Saul en Saul ging naar zijn huis. Maar David en zijn mannen gingen naar de vesting. Tot zover dit gedeelte. Ik wil eerst de twee teksten nog aanhalen die je hebt zelf opgestaan van Lucas. Waarin de Heer Jezus zegt in Lucas 6: heb uw vijanden lief en doe goed aan hen die u haten. En hij heeft verder in Lucas 6: maar heb uw vijanden lief en doe goed. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan je vijanden. Moet dat? En zo ja, dat is eigenlijk een retorische vraag. Als de Heer Jezus zegt, is natuurlijk een opdracht. En hoe doe je dat dan? Maar ik heb gezegd, ik zal eerst nog even in de geschiedenis vallen. Zoals u weet ben ik een aantal keren met u bezig, ook met het leven van David. David is gezalfd door de Here. Hij komt aan het hof van koning Saul na zijn overwinning op Goliath. En mensen eren David en prijzen ook Saul wel, maar David krijgt meer eer. En dan sluipt er iets in het hart van Saul, jaloezie. En op een kwade dag probeert hij zelfs David aan zijn speer te rijgen, terwijl hij aan het gitaarspelen of harpspelen is. David moet vluchten. En met behulp van zijn vrouw kan hij dan ook vluchten. En Saul maakt jacht op hem. Saul maakt jacht op hem en probeert hem te doden. David is gezalfd nadat Saul verworpen is door de Here. En weet je wat mij dan zo opvalt? Is dat David niet uit is op een troonswisseling, maar dat David eruit is om Saul te dienen. Tot het moment komt dat hij op de troon mag zitten. Hij helpt hem, hij geeft hem rust als hij op zijn harp speelt. Hij is als leger aanvoerder voor Saul. En hij doet alleen maar goed aan Saul. Hij dient hem. Degene die hij moet gaan opvolgen, die het kwaad in de zin heeft met hem, die dient hij. En dan zou je zeggen, als je zo een koning dient, dan zou je verwachten dat je eer krijgt van die koning. Maar Saul eert hem niet. Integendeel, Saul zoekt de strijd op met David. We hebben een bekend spreekwoord: wie goed doet, goed ontmoet. Nou, je zou er bijna een vraagteken bij zetten als je deze geschiedenis gelezen hebt van David en Saul. David doet goed en hij krijgt alleen maar vervolging. Wordt naar zijn leven gestaan. Een andere spreekwoord zegt: een weldaad vindt altijd zijn beloning. Nou, dat lijkt er niet op. En daarin is de Heer Jezus natuurlijk optima forma. En mag David daar een beeld van zijn. Wat heeft de Heer Jezus allemaal niet gedaan voor ons? Hij heeft de Satan overwonnen. Hij heeft goed gedaan. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft mensen bevrijd. En hij heeft ultiem zijn leven gegeven aan het kruis. En ze staan er niet bij te juichen, maar ze zeggen: weg met hem. We willen hem niet. Pilatus, Herodes, het volk, ze wijzen hem allemaal af. En de Heer Jezus diende. Hij diende zelfs met zijn leven. En in plaats van dat hij de eer krijgt, is er lijden voor hem. Is er verwerping. Is er zelfs geen beloning voor hem. En misschien ken je dat zelf ook wel. Je doet goed aan mensen. Je doet goed aan anderen. En gelukkig is dat vaak wel waardering. Daar mag je dankbaar voor zijn. Soms doet het pijn als mensen dat niet altijd zien. En dat negatieve, dat afwijzen, ook al bedoel je het goed, dat blijft soms beter hangen dan alle dankzegging die je krijgt. Nou, hoe gaat David daarmee om? En hoe is de Heer Jezus daarmee omgegaan? En hoe wordt er van ons gevraagd om met die teleurstelling om te gaan? David is en Gedi, degene die het voorrecht hebben gehad in Israël geweest zijn, die weet wel, dat is vlakbij de Dode Zee. Zo'n oase midden in die dorre woestijn van Judea, bij de Dode Zee, is daar opeens allemaal groen. En daar klettert de watervallen. En daar in de grot zit David. Twee hoofdstukken verder maken we bijna dezelfde soort geschiedenis mee, want Saul is kort van memorie. Dan is David in de woestijn van Zif. En Saul is dichtbij, heel dichtbij. Maar David is dus eigenlijk in de woestijn. Als gevolg van goed doen. Als gevolg van het goed bedoelen met de koning zit hij in de woestijn. Hij is gezalfd. Als gevolg van zijn zalving zit hij in de woestijn. Hij zit daar niet vanwege zijn verkeerde daden of vanwege misstappen of door eigen schuld. Hij lijdt omdat hij goed doet. Hij zit in de woestijn omdat hij het goed bedoelt. En is op zijn zachtst gezegd niet fijn. En dat is zeker niet waar je op hoopt. Maar ik zei al, de Heer Jezus deed en doet goed. En we lezen in Jesaja 53 dat hij desondanks niet geacht werd. Hij werd zelfs zijn eigen dorp uitgezet. En hij werd alleen gelaten door zijn discipelen in de hof van Gethsemane. En daar aan het kruis werd hij zelfs door God verlaten. Terwijl hij goed deed. Terwijl hij gezalfd was. En niets en dan ook niets verkeerds gedaan had. Wat is de reden waarom Saul David vervolgt? Waarom is dit Jezus afgewezen? En dat heeft te maken met jaloezie. Saul wilde zelf koning blijven. En de mens wil zelf koning zijn, heer zijn over zijn leven. En de mens wil zichzelf redden en wijst genade af, want wij willen het zelf doen. En misschien ervaar jij het ook wel in je leven. Dat je ondanks het goed doen, dat je niet geaccepteerd wordt. Dat je niet gemogen wordt, dat je alleen staat. Nou, er kan een aantal redenen voor zijn dat men je niet accepteert, mensen je niet mogen, mensen je alleen laten staan. Het kan zijn dat je misschien hoogmoedig gediend hebt. Dat je misschien tactloos gediend hebt. Ik weet nog wel dat toen ik nog jonger was, heel lang geleden, dat ik dan soms wel eens evangeliseerde een beetje op het scherp van de snede. En dat ik mensen wel eens voor het blok gezet heb. En mensen eigenlijk niet respecteerde. En ik kan me voorstellen dat mensen zich dan afkeren, omdat het tactloos is. En misschien dien je vanuit een hoogmoed van, ik zal als christen wel even laten zien hoe het moet. Dat is hoogmoed. Geen wonder dat mensen zich afkeren van je. Beleid dat. Het kan ook gewoon zijn dat, en dat zie je vandaag ook heel vaak, dat als je dient, zijn mensen bang dat ze iets terug moeten doen. Het is altijd zo met een verjaardag. Hè? Als je een cadeau van 25 euro geeft, dan verwacht je ook minstens een cadeau van 25 euro terug. En als iemand iets doet, verwacht je eigenlijk dat je ook weer iets terugkrijgt. Of die andere mensen zijn bang dat ze verwacht wordt van hun dat ze iets terug moeten doen. En dat willen ze liever niet. Ze willen liever autonoom, zelfstandig blijven. Dus dan keer ze zich af van de hulp van jou. Maar het kan ook zijn dat mensen beweegreden dat je dienen wilt omdat je van de Heer Jezus houdt, niet accepteren. Omdat ze van de Heer Jezus niets willen weten. Dat is lijden om Christus wil, zoals de Bijbel dat noemt. David lijdt, terwijl hij goed wil doen. De Heer Jezus heeft geleden, terwijl hij goed deed. Wij ontmoeten lijden, terwijl we goed doen. Petrus spreekt ook over in die brief, waar ik jullie uit voorlas aan het begin van deze dienst. Maar hoe kan David nu wegkomen uit de woestijn? De kans ligt er. De kans om uit de woestijn weg te komen zit daar voor hem, op het toilet. Hij kan Saul doden. Dat is een snelle oplossing. We lezen dat in hoofdstuk 24, maar ook in hoofdstuk 26. Dat hij de gelegenheid heeft om Saul te doden. Wat dacht u toen de Heer Jezus gevangen genomen werd in de hof van Gethsemane? Wat was de weg uit dit lijden? En hij zegt het ook. Ik kan wel 12 miljoen engelen, legioenen engelen, naar beneden laten komen. Die staan ter mij ter beschikking. 12 legioenen engelen. En dan was het lijden voorbij. Dan was de weg uit het hof was vrij. Vaak als wij lijden om Christus wil, door mensen aan ons gedaan, dan hoor ik nog wel eens bidden, mogen die mensen alsjeblieft verdwijnen, verhuizen of zwijgen. Dan bidden we maar dat die mensen er niet meer zijn die ons soms het leven zuur maken. En dat lijkt de snelle weg uit. En het is ook soms heel legitiem om dat te denken. Dat is menselijk. Ik bedoel, legitiem bedoel ik menselijk mee. Een vrouw die ik ken, die dagelijks haar verkrachter ziet, had maar één verlangen. Dat die man doodging. Of in ieder geval op zijn minst laat maar verhuisde. Ze maar niet meer zag. Desnoods ga ik zelf wel verhuizen. En dat kan ik me zo goed voorstellen. Maar dat is een korte termijn oplossing. En zij heeft moeten leren om te leven vanuit wat David nu gaat leren en gaat toepassen in zijn leven. Leven vanuit liefde. Vanuit vergeving. Niet goed praten, maar vanuit vergeving. Daar kom ik zo meteen wat meer terug. Viel u ook op in vers 5 van 1 Samuel 24. Dat de mannen zeggen dat dit een van God gegeven kans is. Zie de dag waarvan de Heer u gezegd heeft, ik geef uw vijand in uw hand. David, dit heeft God zo geleid. Dat Saul precies in deze grot zijn behoefte zit te doen. Nu is het de kans. Twee hoofdstukken verder. Dit is de kans nu Saul hier ligt te slapen. Dit is van God gegeven. De naam van God wordt er zelfs bij genoemd. En David had kunnen denken, inderdaad, God heeft omstandigheden zo geleid dat ik Saul nu kan doden. Maar wat is de reactie van David? We lezen dat hij niet doodt. Hij neemt geen wraak. Maar dan zie ik de Heer Jezus. Die alle macht heeft in de hemel en de aarde. En die daar aan het kruis hangt. En als het ware met een blik al zijn vijanden zou kunnen vernietigen. En hij neemt geen wraak. Hij neemt geen wraak als hij aan het kruis hangt. In de hof van Gethsemane geneest hij zelfs nog die knecht wiens oor was afgehouden. En wat doet David? Hij toont genade. Hij snijdt een stuk van de mantel af. En het volgende, twee hoofdstukken verder pakt hij een van de kruiken en de speer. En hij laat zien dat hij het goed bedoelt. Hij laat genade zien. Ik heb geen kwaad in de zin met je. En zo ook de Heer Jezus. Hij zweeg in de hof. Hij zweeg op Golgotha. Hij liet zien dat hij geen kwaad in de zin had. David handelt genadig en hij toont genade. Zie toch, mijn Heer. Zie toch. Kijk eens wat voor kans ik had. Maar ik laat zien dat ik genadig ben. Ik heb niets tegen je. En de Heer Jezus op het kruis deed zijn mond open en zei, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Hoe kon David nou zo reageren? Dit is tegen alle gewoontes in die tijd waarin machthebbers met geweld hun tronen grepen en hun voorgangers om het leven brachten. En toch is David anders. Hoe kon hij zo reageren? In de eerste plaats, hij ziet zijn tegenstanders met de ogen van God. In vers 7 staat, mogen mijn de Heer geen sprake van laten dat ik zoiets zou doen bij mijn Heer, de gezalfde van de Heer. Dat ik mijn hand tegen hem zou uitsteken, want hij is de gezalfde van de Heer. David wist dat Saul ook gezalfd was door de Heer. Hij ziet zijn tegenstander met de ogen van God. Het is een gezalfde van de Heer. God, Saul uitgekozen. En ik wacht op Gods tijd. Waarvoor nam de Heer Jezus geen wraak? Waarom ging de Heer Jezus niet tekeer, terwijl er zoveel onrecht gedaan werd tegenover hem? Hij keek naar ons en zag dat wij schapen waren zonder herder. Verloren, zondig, hulpeloos. En hij is met ontferming bewogen. Zo groot was ontferming dat hij geen wraak nam, maar als het ware huilde om ons en zijn leven gaf voor ons. Hoe kijken wij? Soms kunnen broeders en zusters ons iets aandoen. En dan komt dat wraakgevoel soms in ons op. Dat mag natuurlijk niet christelijk, maar je hebt zoiets wat kriebelt. Kijken we naar elkaar als kinderen van God die niet volmaakt zijn hier op aarde, en dat we fouten maken en zij fouten maken, en willen we leren door hen? Willen we leren van hun kritiek, van hun afwijzing van ons? En dat is moeilijk. Want dan draaien we als het ware de spiegel om. Dan kijken we niet meer naar hun, maar dan kijken we naar onszelf. Wat kunnen we hiervan leren? Ben ik misschien te hoogmoedig geweest? Ben ik misschien te hard van stapel gelopen? Waarom doe ik de dingen zoals ik die doe? Kijk eens naar de mensen om je heen met de ogen van God. Dat zijn kinderen van God die fouten maken en ook elke dag genade nodig hebben. En als er een vreemde is die zeg maar geen kind van God is, kijk eens met de ogen van God. Het is een schepsel van God die verblind is, die de liefde niet ziet van God, de genade van God niet kent. En toon die liefde en die genade dan maar, zoals de Heer Jezus dat deed. Wat deed de Heer Jezus? Hij bad voor ons. En in Jesaja 12 staat dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Dat is een houding. Dat is een keuze. Een wilsbesluit om te bidden voor de overtreders. En hij deed het. Laten wij ook bidden voor degene die ons iets aandoen. Vader, vergeef het hun, zei de Heer Jezus. Want ze weten niet wat ze doen. Dus naar de ander kijken zoals God naar de ander kijkt. En dan, David laat de wraak over aan God. In vers 13 zegt hij het ook. De Heere zal recht spreken tussen mij en u. De Heere zal zich vanwege mij op u wreken. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Hij laat over aan God. Ten eerste omdat God beter de harten doorgrondt dan wij kunnen. God weet alles. En Gods oordeel is rechtvaardig. En ons oordeel is van het moment. Wij wilden er meteen op inhakken. Laat het over aan God. Wat deed de Heer Jezus? Ik zei al, hij zweeg. Hij wist dat er een rechtvaardig oordeel komt. In het boek Openbaring staat ook, u bent rechtvaardig, Heere. U die was, die is en zal zijn. U die dit oordeel geveld hebt. God zal rechtvaardig oordeel. Voor alle machthebbers ook vandaag de dag, die schijnbaar hun gang kunnen gaan. Alle mensen die volop hun eigen gang gaan in duistere dingen. In dood en verderf. In egoïsme. God zal rechtvaardig oordelen. Het openbaart, zal straks geopenbaard worden, dat oordeel van God. En wat doet de Heer Jezus? Hij zwijgt. Petrus schrijft zo mooi, hij die gescholden werd, schold niet terug. En toen hij leed, dreigde hij niet. Maar hij gaf het over aan de Vader, die rechtvaardig oordeelt. Dat is vergeven. Dat is vergeven. Dat is het oordeel overdragen aan God. Vergeven betekent niet dikke vriendjes worden met iemand. Vergeven betekent niet het goed vinden wat er gebeurd is. Vergeven is het oordeel bij God neerleggen. God doorziet alles en God is rechtvaardig. En ik hoop dat wij hetzelfde doen. Dat we het overdragen aan God. In de psalmen worden nog als spraakpsalmen genoemd. Er zijn een aantal wraakpsalmen, 137 bijvoorbeeld. En dan gaat het overgeven aan God. En het is vreselijk te vallen in de handen van een levende God, zegt de Hebreeënbrief schrijver. De roddelaar zal door God beoordeeld worden. De misdaadpleger zal door God beoordeeld worden. De dader, degene die jou kwaad heeft gedaan, zal door God beoordeeld worden. Ze zullen buigen moeten voor God. Laat de wraak aan God. En dan doet David nog iets. Hij doet het goede. In vers 20. Ik zal het goede doen. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hem dan ongehinderd gaan. Mogen de Heere jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. Saul erkent het. Je hebt mij goed gedaan. En Saul beseft dat. David heeft goed gedaan. En de Heer Jezus, hij dacht niet, nou, als ze zo tegen mij zijn, dan geef ik mijn missie maar op. Oneerbiedig gezegd. Maar hij heeft gezegd, ik ga er juist voor. Hij gaf zijn leven en strekte zijn armen uit en stierf aan het kruis. Petrus zegt, in die eerste Petrusbrief, want zo is de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van dwaze mensen de mond snoeit. Ga door met goed doen. Zoals David het deed tegen Saul. En zoals optima forma de Heer Jezus deed tegen ons. Ga door met goed doen. Dit zijn de lessen van David. David vertrouwde niet op mensen, maar op God. David ging geen kwaad met kwaad vergelden, maar hij zegende. In 1 Petrus 3 staat ook, oordeel niet, maar zegen eerder. Wreek u zelf niet, geliefde, maar luid ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Zegen eerder, 1 Petrus 3, vers 9. En vergeld niemand kwaad met kwaad, maar wees bedacht op goed is voor alle mensen. Doe goed aan alle mensen. Dat vraagt navolging van de Heer Jezus. Dat vraagt wat we nu ook zeggen, dat je heel dicht bij hem mag zijn. En dat de geest van God je ook mag leiden. Dat betekent dat je van je eigen troon en van je eigen recht en gerechtigheid moet afkomen. En moet zeggen, ik wil dienen zoals de Heer Jezus diende. Maak mij een beeld van u. Ik wil handelen en reageren zoals de Heer Jezus handelde. En ik maak daar fouten in en u maakt daar fouten in. En daarom hebben we die les ook vanmorgen weer nodig. Om klein te worden van onszelf, opdat Christus in ons zichtbaar wordt. En ook zijn daden, zijn woorden zichtbaar worden in ons. David leert ons om het aan God over te laten. En door te gaan met goed te doen. Los van de reactie van de ander. Dat vraagt geduld. Dat vraagt genade. En er is een God die geduldig is met ons. En er is een God die overvloeit van genade naar ons elke dag weer. David laat ook ons zien dat hij zich zo opstelt naar Saul toe. Dat niet betekent dat hij opeens dikke maatjes werd met Saul. We lezen, daarom heb ik bewust ook dat 23e vers gelezen. David ging de andere kant op. Hij ging niet met Saul mee. Hij ging zijn eigen weg. Vergeving, zei ik net al, betekent niet dat je vrienden wordt. Het kan, het is niet verplicht. Vergeving is het overgeven aan God. En zelf niet handelen, maar loslaten in Gods handen. Betekent niet dat je meteen alles goed vindt van die ander. Nee, soms is afstand belangrijk en veilig voor je. David laat zien, ik blijf achter God aangaan. En ik blijf doen wat God van mij vraagt. Wie goed doet, goed ontmoet, zei ik aan het begin. Toen ik zei, daar zet ik een vraagteken bij. Maar ik zet er nu een uitroepteken bij. Weet je waarom? Wie goed doet, ontmoet goed. Namelijk de vrede en de zegen van God. En uw loon zal groot zijn in de hemel, zegt de Heer Jezus. En je zult een kind van God genoemd worden. Heb uw vijanden lief, zegt de Heer Jezus in Lucas 6. En doe goed. Leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. En u zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en slechte. Wees dan barmhartig. Zoals ook uw Vader barmhartig is. Mogen de Heere zo in deze tijd zichtbaar zijn in ons leven. Tot zegen voor de mensen om ons heen. Mag hij ons verlangen zijn. Dat we helemaal vol van hem zijn. En zo hem laten zien. Amen. Weet je, vriend, waarom de Heer Jezus zweeg? Waarom hij zelfs goed deed in de hof van Gethsemane? Omdat hij zoveel van jou houdt. Misschien ken je hem nog niet. Maar hij zweeg. Terwijl jij het oordeel van God verdiend hebt, zweeg de Heer Jezus. En hij was zo vol liefde dat hij zelfs voor jou naar het kruis ging. Al was jij de enige op deze wereld. Zoveel hield hij en houdt hij van je dat hij naar het kruis ging. Misschien dacht je dat je vanmorgen een les kreeg in omgangsnormen. Als je de Heer Jezus niet kent, kun je dat zo zien. Daarom wil ik tegen je zeggen, kies voor de Heer Jezus Christus. Of je nu luistert via de media of hier vanmorgen aanwezig bent. De Heer Jezus zweeg omdat hij zoveel van jou houdt. Geef dan je leven aan hem. En broeders en zusters, u uw leven gegeven hebt, mogen de Heer u vullen. Opdat u zichtbaar bent als een kind van hem. Ja, we falen en we schieten tekort, maar we mogen altijd weer opnieuw beginnen met hem. Zullen we samen danken? Vader, ik wil u danken dat u ons niet gedaan hebt naar onze werken. Dat u geen wraak genomen hebt op ons, maar juist uw liefde getoond hebt. Wij waren bij u weggelopen. Wij hadden andere goden gemaakt. Wij hadden onszelf tot God gemaakt. En u kwam om te lijden, om goed te doen. En toen accepteerden we u nog niet. En we kruisigden u. En we zeiden, weg van ons. En toch toonde u genade aan het kruis voor ons. Wat bent u tierend van goedheid, elke dag weer. Dank dat we mochten knielen bij het kruis. En nogmaals, als vanmorgen mensen zijn die dat niet gedaan hebben. Accepteer die liefde van God. Want daar ontvang je vrede, genade en eeuwig leven. Ook vergeving van alles wat je gedaan hebt. Ik dank u, Hemelse Vader, dat u goed gedaan hebt aan ons. Meer dan goed. En ik dank u dat uw goedheid elke dag nog steeds overweldigend is. En Heer, dan mogen we van die goedheid uitdelen. En dan moeten we belijden dat we vaak zitten te wachten op complimentjes van mensen. Dat we vaak zitten te wachten op goed doen terug ontvangen. Dan zitten we vaak te wachten op een beloning hier en nu. Maar we mogen de Heer Jezus en we mogen David als voorbeeld houden. Doorgaan met goed doen. Ook al brengt het soms lijden met zich mee. Er is een Vader in de hemel die het ziet. En hij beloont nu al met vrede. Hij beloont nu al met zijn genade. En hij beloont ons straks in die eeuwigheid met het loon van genade. Dank u wel dat we mogen vragen of u met ons mee wil gaan. Dank dat u door uw geest in ons woont. En wil ons ook in de komende week indachtig maken waarin we namens u goed kunnen doen. Zonder daar iets voor terug te willen hebben dan uw glimlach. Dan uw goedkeuring, om het zomaar menselijk te zeggen. We willen gaan en leven in ons huwelijk, in ons gezin, in onze maatschappij, namens u, goed doen, zoals de Heer Jezus onvoorwaardelijk lief had. Dank dat u ons daarbij wilt helpen, door uw geest die in ons woont. Zegen ons ook het verdere van deze dag, deze middag, als we tot rust mogen komen, als we mogen genieten van alles wat u ons gegeven hebt, aan voedsel, aan vrije tijd, aan ontmoeting met mensen. Zegen ons. Zegen ons ook vanavond als we weer onder uw woord mogen zijn. Dit vragen we uit genade. Amen. Ik wil het laatste lied met elkaar gaan zingen. Dat is 569. En ik stel voor dat we gaan staan. En daarvoor dat we gaan zingen. Nog de zegen van de Heere ontvangen. En vandaan staande 569 met elkaar zingen. Regeer in mij. Vader, zo mogen we voor u staan. Namens u verder gaan, maar met u verder gaan. En dank voor uw belofte en uw woord. Uw belofte, ja en amen zijn in het geloof. Leg onze hand op de belofte in uw woord waarin u zegt. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen.